Ik ben momenteel aan het zoomen met Peter Renaar. Goedemiddag.
Goedemiddag.
U hoort bij een buurtvereniging en die heet Buren voor Buren Pelikaan. Een feitelijke vereniging. Bestaat die al lang?
Buren voor Buren bestaat 2 jaar bijna. En wij zijn gegroeid uit het protest tegen het ruimtelijk uitvoeringsplan Pelikaanstraat.
Ah ja, ik vroeg mij af of het in de ene richting of in de andere richting was. Of dat er een bestaande burengroep het protest op zich had genomen, of dat de burengroep was ontstaan naar aanleiding van het protest. En het tweede is dus het geval. Ja. Nu, dat RUP Pelikaanstraat, dat gaat over die enorme lege ruimte aan de Pelikaanstraat, die er al is zo lang als ik weet eigenlijk. Hè. Dat is al decennia, een halve eeuw dat dat daar leeg ligt.
Ja, daar is iedereen het over eens dat daar iets moet mee gebeuren.
Ja, al lang, hè? En enfin, de stad is in actie gekomen en heeft dan een voorstel gedaan. En wanneer is dat gebeurd? Van wanneer dateert dat RUP?
De trip is van 2 jaar geleden in april. Maar er is natuurlijk veel langer voorbereidend werk aan vooraf gegaan. En de facto zijn ze er alweer nu 7 jaar mee bezig. In die 7 jaar zijn wij nooit gecontacteerd.
Nee, en wie zijn wij? U bedoelt de buurtbewoners.
De buurtbewoners in het algemeen, want de organisatie, die een feitelijke organisatie is, zoals u zelf zegt, die bestaat nog maar 2 jaar, maar de buurt is nergens gecontacteerd.
En er is nooit een bevraging geweest over de wensen of de noden in de buurt dan?
Nee, dat is een van de belangrijkste kritieken die wij hebben, dat er niet gekeken is naar de behoeften van de wijk. Of de omliggende wijken, want men maakt zo kleine ruimtelijke uitvoeringsplannen dat men de omliggende wijken ook niet meeneemt. En bij gevolg is er alleen vertrokken vanuit de belangen van de eigenaar van de gronden die hij wil ontwikkelen.
Ah ja, dus dat proces is eigenlijk helemaal als een soort privézaak opgevat dan. Wat heeft de stad er dan verder mee te maken?
De stad heeft het monopolie van het maken van bestemmingsplannen, in dit geval ruimtelijke uitvoeringsplannen, maar heeft dat afgestaan aan de eigenaar, projectontwikkelaar, die zelf zijn RUP heeft mogen schrijven.
Ah bon, en dan moet er toch rekening worden gehouden met bepaalde criteria?
Uiteraard moet er met alle mogelijke procedures rekening gehouden worden en in zekere mate is dat ook gebeurd, maar er is nooit naar de belangen van de wijk gekeken. Wat wil de wijk? Wil de wijk nog meer auto's dan nu? Heeft de wijk behoefte aan, ik zeg maar, gemeenschapsvoorzieningen? Is er nood aan een school, kinderopvang, iets voor senioren of gewoon openbaar domein? Daar is nergens rekening mee gehouden.
En wat was het voorstel dan? Hoe ziet het eruit? Wat komt daar dan? Komen daar nog meer kantoren of is het allemaal bewoning?
In het oude plan waren het vooral kantoren. Nu is het een mix van kantoren en bewoning. Een van de grote problemen is dat het gebied nog eens in twee delen wordt onderverdeeld. En één deel daarvan is precies eigendom van een groot eigenaar, Cordeel, die er heel veel bouwt in Antwerpen. En hij heeft het plan betaald. En toevallig komt op zijn deel van het grotere geheel. Op dat deel komen twee gigantische torens van 100 meter.
Hoogbouw. Maar wacht eventjes terug, want u zei het eerste plan en het tweede plan. Dus er was een eerste plan en waarom is dat gewijzigd? Is dat ook naar aanleiding van protest gebeurd dan?
Nee, het eerste plan was nog dat heet een bijzonder plan van aanleg. Dat is al een tijd oud. De exacte datum ken ik niet, maar het is iets van een 15 jaar oud. En op basis van dat plan heeft Cordeel eigenlijk zijn grond verworven. Maar hij vond dat hij onvoldoende winst kon opmaken en dus heeft hij gevraagd om een nieuw uitvoeringsplan te maken, heet dat tegenwoordig. En daarin krijgt hij veel meer oppervlakte, wat ten nadele gaat van andere eigenaars, onder meer in de Diamantwijk.
Ah ja, dus en dan zijn die woonfuncties daarbij gekomen. En ik neem aan flink veel extra bouwlagen dan.
Ja, die 100 meter hoogte was nooit voorzien natuurlijk.
Nee, dat was oorspronkelijk niet voorzien. En u zegt ten nadele van de Diamantwijk, in welke zin?
Er zijn in de Schubstraat bijvoorbeeld mensen die in de diamantsector actief zijn, die nog niet zo lang geleden gerenoveerd hebben, 8-9 hoog gebouwd volgens het oude plan. En die zouden nu fors moeten inleveren, mochten ze ooit een nieuwe vergunning aanvragen en een nieuw bouw zetten. Die kunnen dan nog 4-5 verdiepen hoog gaan. Dus die verliezen gewoon oppervlakte en dus ook kapitaal uiteraard.
Ah ja. En hoe zit het met, ik bedoel, die torens die gaan ook een hoop zon en licht wegnemen, neem ik aan. Zijn daar bezwaren tegen gerezen?
Ja, dat is een van de grote bezwaren die opgekomen is. Dat inderdaad de hele zijde van de Lange Herentalsestraat bijvoorbeeld, die gaat in de schaduw komen te staan. En daar zijn interessante studies over gemaakt die dat perfect illustreren. En je hebt wind en schaduw, dat zijn de belangrijkste.
En wind in welke zin?
Onder hoge torens zwaait het heel hard. En dat voel je ook aan de Antwerptower, aan het Operapleinbureau.
Oké, dus jullie hebben een aantal bezwaren. U zei al die twee torens, dat is niet tof. En wat zijn de andere bezwaren?
Ja, zoals altijd zijn er juridische bezwaren en meer inhoudelijke. De inhoudelijke zijn het verkeer. Er zouden nog eens meer dan 1600 parkeerplaatsen bijkomen aan een centraal station. Dat is het beste openbaar vervoerknooppunt van heel Vlaanderen. En daar gaat Antwerpen meer dan 1600 parkeerplaatsen aan toevoegen.
En zijn dat dan parkeerplaatsen voor mensen die daar komen werken of zijn dat parkeerplaatsen voor private bewoners?
Dat is zowel voor bedrijven als voor bewoners, maar dat is niet voor bezoekers van de stad.
Nee.
Het is niet wat ze noemen een rotatieparking waar iedereen die Antwerpen bezoekt even een half dag kan komen staan. Dus echt voor bewoners en gebruikers van de bedrijven. Mm-hmm. Dus dat is een belangrijk argument, de verkeersdruk. Als je nu in de wijk komt rond 6:30, 7:00 s'avonds, dan staat de hele wijk eigenlijk al in file. Van alle mensen die hier werken en die, hoewel ze aan een station werken, toch met de auto willen komen. Mm-hmm. Dus als daar nog eens 1600 plaatsen bij komen, dan staat iedereen overal stil. En dat gaat veel verder dan de wijk. Dat gaat ook op de Witte Matthijslijn voorbaar zijn, op de Plantijn-Moretuslijn. Dus het gaat echt grote gevolgen hebben. In geen enkele modern bestuurde stad gebeurt dat nog, dat men aan een centraal station meer dan 1600 parkeerplaatsen bij zit. In Londen is er ooit een aantal jaar geleden een toren van 300 meter hoog gebouwd met 40 parkeerplaatsen.
Ja.
Maar dan moet je natuurlijk een keuze maken voor openbaar vervoer en wij doen dat zelfs niet aan het Centraal Station in Antwerpen.
Nee. En hadden jullie nog een bezwaar?
Ja, de meeste bezwaren gaan over het gebrek aan openbaar domein. Dus er zit eigenlijk amper openbaar domein in. De oppervlakte wordt volledig onderkelderd met parkeerplaatsen. Dus daar kan ook geen boom op groeien. Dus er is geen kwaliteit van dat openbaar domein. Daar kunnen geen hogere bomen op groeien.
Alleen decoratieve zo?
Ja, struikjes, hè.
Ja.
En er is gewoon heel weinig openbaar domein vrijgehouden. Het is allemaal bebouwd. Dus het is gewoon op geen enkele manier rekening houden met verbeteringskansen voor de mensen die hier wonen of de mensen die er in de toekomst komen wonen. Mm-hmm.
Nu, dat RUP is goedgekeurd, maar jullie hadden daarvoor wel bezwaarschriften ingediend, hè?
Ja, er zijn meer dan 200 bezwaarschriften ingediend die op een wel lichtzinnige manier weerlicht zijn.
Mm-hmm. En door wie?
Die worden door het Schepencollege weerlegd.
Ja, nee, ik bedoelde, door wie zijn die bezwaarschriften ingediend? Was dat allemaal door individuele bewoners?
De meeste bezwaarschriften komen van individuele bewoners, maar ook de hele diamantsector is mee op de kar gesprongen. En we zijn uiteindelijk met twee groepen naar de Raad van State getrokken. Dat is nadat onze bezwaarschriften allemaal weerlicht waren en we gewoon op het ingeslagen pad van verder gaan. Dan hebben wij beslist om naar de Raad van State te gaan. Om ten gronde, niet in kort geding, maar ten gronde het dossier te vernietigen en naar een nieuw RUP te kunnen gaan. En dat doen we met 8 buren. Dat zijn mensen die gesteund worden door buren voor buren, maar dat gebeurt ook door de diamantsector.
Ah ja, en het is in functie daarvan misschien dat dan de feitelijke vereniging is opgericht? Of?
De feitelijke vereniging is opgericht om, ja, om de buren te informeren, aangezien de stad niemand informeert toen wij het. En ook om de buren te ondersteunen. We hebben een financiële actie opgezet, waardoor de kosten van de procedure bij de Raad van State gedrukt kunnen worden per individu.
Ah ja, want dat is een dure zaak.
Dat is een heel dure zaak, ja.
Ja. Nu, ik zeg, jullie hebben een mooi websiteje, nieuwediamantwijk.be. En het gaat daar niet alleen over jullie klachten en over hoe het allemaal niet moet, maar er zit ook een positieve noot in, hè?
Ja, we hebben bij de Universiteit van Antwerpen een projectje ingediend met de vraag of studenten in de opleiding stedenbouw, Ruimte Korning, of die eens niet naar deze site zouden kunnen kijken aan de Pelikaanstraat, Lange Kievitstraat, Herentalsbaan. En een alternatief voorstel zouden we willen uitwerken. En het is dat voorstel dat maandag 19 juni om 19 uur in de Antwerpse Diamantkring wordt gepresenteerd.
Aha. En dat is dat alleen voor de Antwerpse Diamantkring of is dat publiek toegankelijk?
Dat is publiek toegankelijk. Dus wij organiseren het met Buren voor Buren en de Antwerpse Diamantkring is zo vriendelijk om de zaal ter beschikking te stellen. En de advocaat van de diamantairs gaat ook toelichting geven bij de stand van zaken van de procedure bij de Raad van State.
Oh ja, en wat is eigenlijk, want ik las dat jullie zijn naar de Raad van State gegaan. En op welk punt zitten we nu? Jullie hebben daar een klacht ingediend of een bezwaar ingediend?
Ja, we hebben in augustus, 2 jaar geleden, we hebben bezwaar ingediend en wij wachten nu op een verslag van de auditeur. En het verslag van de auditeur wordt in 80% van de gevallen gevolgd door de Raad van State en dus in 20% ook niet. Dus u weet, aan de hand van het verslag van de auditeur van de Raad van State weet u nog niet wat de uitspraak van de Raad van State zal zijn.
Nee.
Maar wij maken ons sterk dat we dat wel kunnen doen.
Ja, en ik neem aan, jullie zijn naar de Raad van State gegaan en heeft de stad Antwerpen daar dan ook al op gereageerd?
Ja, natuurlijk. De stad heeft daarop gereageerd en de eigenaar ook.
Ah ja. En nu is het dus afwachten op die eerste beslissing. En is er enig idee van de timing of dat is gewoon iets wat lang kan aanslepen?
Dat kan lang aanslepen, maar het is ook al een tijdje bezig. Dus wij hopen toch dat we nog de komende maanden daar iets van horen.
Ja. En in de tussentijd kan daar niks starten? Of mogen ze er gewoon aan beginnen eigenlijk?
Dit is een bestemmingsplan. Op basis van het bestemmingsplan kan elke eigenaar een vergunning aanvragen. Maar wij hebben vernomen dat Cordeel geen vergunningsaanvraag, omgevingsvergunning gaat aanvragen nu. Natuurlijk, voor hem is het ook een onzekere situatie. Je kan moeilijk appartementen en kantoren verkopen als een procedure bij de Raad van State aanhangig gemaakt.
Ja. Ja, want is dat niet een soort strategie soms, van we beginnen er gewoon aan en dan moet het maar goed komen zo?
Dat kan, maar dan moet hij nog een vergunning aanvragen. En daar kunnen wij ook tegen moeten gaan.
En dat zou niet kunnen zonder dat jullie dat weten ofzo? Dat zijn ook dingen die publiek zijn.
Dat is publiek.
Ja. Oké. Ik denk dat we alles wel behandeld hebben hiermee. Wou u zelf nog iets toevoegen?
Ja, misschien een beetje over de inhoud van die oefening die de studenten hebben gemaakt.
Ja.
Omdat we hadden hen gevraagd, vertrek van de oppervlakte die Cordeel mocht invullen toen hij het kocht.
Ja.
Want toen was er een ander bijzonder plan van aanleg geldig. Er was nog geen ruimtelijk uitvoeringsplan. En ze hebben op basis daarvan een nieuwe oefening gemaakt, waarbij dus ook veel gebouwd wordt. Iedereen begrijpt dat in de buurt van een centraal station er geen braakliggend terrein moet zijn, maar dat er mag gebouwd worden, mag ook wel redelijk hoog zijn, maar niet 100 meter. En ze hebben daar zeer goed rekening mee gehouden en zijn eigenlijk van de bestaande hoogte van 13 verdiepingen aan de zijde van de Diamantwijk, zijn ze afgezakt richting de Lange Kievitstraat, waar gewone huizen staan. En dus is alles een beetje in harmonie met de omgeving. Ze hebben ook een hele brede groene verbinding gemaakt tussen het stadspark en het Centraal Station. Een verblijfsruimte waar zowel bezoekers van de stad als bewoners of buren uit de omgeving kunnen verblijven. Dus dat is allemaal interessant. En ze hebben het aantal parkeerplaatsen herleid van 1600 naar 400.
Dus niet alles is meer onderkelderd, zullen we maar zeggen.
Nee, bovendien hebben ze alle parkeerplaatsen onder de gebouwen gestoken.
Ja.
Waardoor bomen in volle grond kunnen groeien. En dat verhoogt natuurlijk ook de kwaliteit van uw openbaar domein.
En zou het mogelijk zijn, denkt u, dat die plannen ook ooit uitgevoerd worden? Want ja, studenten hoeven natuurlijk geen rekening te houden met winstmaximalisatie en zo van die dingen. Of hebben ze daar ook een financiële oefening bij gemaakt?
Nee, ik begrijp uw redenering, maar eigenlijk is dat een foute redenering, omdat de stad mag bepalen hoe de stad eruit ziet. En moet niet per se rekening houden met winstmaximalisatie van groepen die veel geld hebben en de grond hebben gekocht. Ja. Dus daar is geen rekening mee gehouden. Maar ik ga er wel vanuit dat de stad dit niet zomaar zal overnemen, gezien zij altijd vertrekt van de winstmaximalisatie van de bouwgroepen en niet van het algemeen belang.
Wat een beetje vreemd is, hè?
Dus de wereld op zijn kop, hè? Ja.
We kunnen dit soort gesprekken op den duur een beetje copy-pasten, want hetzelfde soort situaties doet zich her en der in de stad voor.
Ja, het ironische, bijna cynische is, het bestuursakkoord in Antwerpen heet de grote verbinding. En in zekere zin wordt dat hier ook gerealiseerd. Wij zijn allemaal mensen die elkaar niet kenden. En het is in het protest tegen de willekeurige plannen van de stad dat wij elkaar hebben leren kennen.
Ja.
Dus we realiseert de stad op die manier toch de grote verbinding.
Door een soort gemeenschappelijke vijand te creëren in zichzelf.
Ja. Het enige probleem is dat de burgers moeten betalen voor de grote verbinding door naar de Raad van State te staan.
Goed, houd ons zeker op de hoogte.
Kan u nog vermelden waar en hoe de...
Ja, dat is dus. Ik heb hier gezien maandag 19, dus komende maandag om 7 uur 's avonds in de Hovenierstraat nummer 2.
Ja, dus.
Dan is het een buurtinfomoment met een presentatie van de alternatieve plannen en een stand van zaken van de juridische procedure.
Ja.
Oké, dank u wel.
U bent bedankt.